Onze hulp is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 81 en daarvan het 12e vers. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Psalm 81 vers 12. Zal worden voorgelezen Matteüs 19, de versen 1 tot en met 15. Ik herhaal Matteüs 19, vers 1 tot en met vers 15. Eerst echter doen wij belijdenis met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 100, het 4e vers. Want goede tieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmer meer. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
Thank you.
Matteüs 19, de eerste 15 versen. En het geschiedde toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat hij vertrok van Galilea en kwam over de Jordaan in de landpalen van Judea. En vele scharen volgden hem, en hij genas hen aldaar. En de fariseeën kwamen tot hem, verzoekende hem en zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordende zeide tot hen: hebt gij niet gelezen, die van den beginne de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw? En gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn? Alzo dat ze niet meer twee zijn, maar één vlees, hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Ze zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid van uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten, maar van den beginne is het alzo niet geweest. Maar ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel, en die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Zijn discipelen zeiden tot hem: indien de zaak des mensen met de vrouw al zo staat, zo is het niet oorbaar te trouwen. Nog hij zeide tot hen: allen vatten dit woord niet, maar dien het gegeven is. Want er zijn gesnedenen die uit moeders lijf al zo geboren zijn, en er zijn gesnedenen die van de mensen gesneden zijn, en er zijn gesnedenen die zichzelf gesneden hebben om het koninkrijk der hemelen. Die dit vatten kan, vatten het. Toen werden kinderkens tot hem gebracht, opdat hij de handen hun zou opleggen en bidden. En de discipelen bestraften dezelfde. Maar Jezus zeide: laat af van de kinderkens en verhindert hen niet tot mij te komen, want der zulken is het koninkrijk der hemelen. En als hij hun de handen opgelegd had, vertrok hij vandaar.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen het uit Psalm 27, vers 3 en vers 5. Och mocht ik in die heilige gebouwen en wat daar verder volgt. 27, vers 3 en vers 5. Gemeente, we staan vanmiddag nog een ogenblik stil bij het woord van God en wel uit hetgeen u werd voorgelezen uit Matteüs 19. En daarvan naderen de versen 13 tot en met 15. We lezen dat eerst, wat er staat in de Bijbel. Toen werden kinderkens tot hem gebracht, opdat hij de handen hun zou opleggen en bidden, en de discipelen bestraften dezelfde. Maar Jezus zeide: laat af van de kinderkens en verhindert hen niet tot mij te komen, want derzulken is het koninkrijk der hemelen. En als hij hun de handen opgelegd had, vertrok hij vandaar. Het gaat over de zegening van de kinderen. En dan letten we in de eerste plaats erop wat de ouders van die kinderen doen. We letten er in de tweede plaats op wat de discipelen doen. En we letten er in de derde plaats op wat de Heer Jezus doet. Dus het gaat over de zegening van de kinderen. En we letten er eerst eens op wat die ouders nou precies doen. Toen werden de kinderkens tot hem gebracht, opdat hij de handen hun zou opleggen en bidden. Dat is natuurlijk een gezegend werk, met een goed werk. In de tweede plaats wat die discipelen doen. En dan lezen we in de Bijbel: en de discipelen bestraften dezelfde. En de Heer die zegt dat ze die ouders niet en die kinderen niet moeten verhinderen, en verhindert hen niet tot mij te komen. Dus dat is wat die discipelen doen. Die zijn hinderpalen aan het aanbrengen. En daar staan we dan in de tweede plaats bij stil. En in de derde plaats staan we er dan bij stil wat de Heer Jezus doet. Die zegt een aantal dingen en die doet iets. Kijk maar in vers 15. En als hij hun de handen opgelegd had, vertrok hij van daar. In Marcus staat dat de Heer ze gezegend heeft. Bij Lucas komen we dit ook nog een keer tegen. Dus de drie evangelisten hebben ons erover geïnformeerd wat er gebeurde toen er wat ouders bij de Heer kwamen. Gemeente, we hebben vanmiddag gezien hoe er kinderen werden gedoopt. De doop, dat is een teken en zegel van Gods verbond. In het Oude Testament gaf God de besnijdenis, in het Nieuwe Testament is daarvoor de doop gekomen. En de doop, dat is een buitengewoon groot voorrecht. Dat schept ook een hele grote verantwoordelijkheid. Want daarmee wandelt de Heer ons na en daarmee zegt Hij dat Hij de eerste is in ons leven. We denken vaak dat wij de eerste zijn, maar dat is mis. God is de eerste. En de Heer die zegt in de doop een aantal dingen, we hebben het in het doopformulier gelezen en zo. En dat is nu belangrijk dat dat door de werking van de Geest ook ons persoonlijk eigendom wordt. Dat zou natuurlijk wel kunnen en niet kunnen. Je ontmoet mensen en die zeggen, ja, ik ben wel gedoopt, maar het zegt mama niks meer. En die leven daarin en die sterven daarin. Nou, dat is heel erg. Straks voor God staan, een gedoopt voorhoofd. En God zegt, ja, maar je hoorde bij mij. Ja, maar dat vond ik niet belangrijk. Dan gaan we om eigen schuld voor eeuwig verloren. En dat is heel erg. Dus daar moeten we natuurlijk erg voor waarschuwen. Dat we erom denken dat die doop ook, als we onbekeerd leven, onbekeerd sterven, ook tegen ons kan getuigen. En dat is nog altijd wat een mens van nature doet. Hè. Die gaat altijd tegen God in. Dat komt door zijn zonde in Adam. God zegt ja en de mens zegt nee. Ben u daar nou achter gekomen in uw leven? Dat u, hetzij op een subtiele manier of op een grove manier, voortdurend nee loopt te roepen tegen God. Want dan moet een mens toch een keer aan. Dan moet hij een keer leren dat hij een nee-zegger is tegen die grote God. Omgekeerd, het teken en zegel van de doop. Dat is ook een heenwijzing naar het werk van Christus en naar zijn genade. En willen we behouden worden, dan zullen we daar een keer ja tegen moeten zeggen. Nou, eenvoudiger kan ik het eerlijk gezegd niet zeggen. Hè. Er zal dus toch een moment in ons leven moeten aanbreken dat we zeggen, ja Heere, gij weet dat ik u lief heb. En als dat moment aanbreekt, dan is dat genade. Dat is helder. Het is dus van 2-in-1. God zegt ja en we blijven nee roepen. Of wij zeggen een keer ja en dat is genade. Het eerste is schuld, het laatste is genade. Daar mag u heel diep en veel over nadenken. En ik hoop ook dat dat u persoonlijk veel bezighoudt. We ontmoeten hier in de Bijbel, in Matteüs 19, een paar ouders. Mensen die dus net als we hier vanmorgen en ook vanmiddag, hè, een heleboel mensen die zijn getrouwd en die hebben kinderen gekregen. Sommigen 3, anderen 5. Mijn vrouw en ik, we hebben 7 kinderen gekregen. En het was zo in de Bijbelse tijd en dat is vandaag nog zo. Nou zijn er natuurlijk toen in Israël een heleboel ouders en die waren vooral bezig met... ja, de aardse dingen en zo. En die hadden ook wel eens dat ze naar de synagoge gingen. En dan zaten ze wat te voeteren op de voorganger. De een die sprak te langzaam, de ander te vlug. De een die was niet, ja, behoudend genoeg. Enzovoort, enzovoorts. De meeste mensen, althans, je merkt er niks van. Die hebben wel eens een poosje naar de Heer Jezus staan luisteren tijdens een omwandeling op aarde. Maar na een zeker moment gingen ze weer terug naar hun woning en de meeste ouders van kinderen zijn er nooit bij de Heer gekomen met hun pasgeboren kinderen. Hier ontmoeten we nu ouders die komen wel. Ja, die ouders die komen wel. En waarom komen die ouders nou uit? Nou, die komen vanuit hun innerlijk verlangen en vanuit hun innerlijke begeerte, want er staat in vers 13... of de Heere hun de handen op wou leggen en met hen bidden en voor hen bidden. Dat is een liedje, moeders kwamen tot Jezus, maar dat is fout. Taalkundig gaat het vooral om ouders. Hè. Er komen dus ouders bij de Heere, vaders en moeders. En trouwens, in de opvoeding is dat de vader vooral een centrale rol. Niet de moeder, maar de vader. Dus die ouders die komen met hun kinderen bij de Heere en ze vragen, Heere, wilt u ze zegenen? Ze deden dus iets wat de meerderheid niet deed. De meerderheid van de Joden deed dat niet. Die gingen niet met hun kinderen naar de Jezus, naar die rabbi uit Nazareth. En hier heb je nou een paar ouders en die doen dat wel. Als we bij Marcus lezen, dan gaat het waarschijnlijk over dezelfde gebeurtenis. Bij Lucas zou het een andere keer kunnen zijn. Het zou dus best kunnen dat het meerdere keren is gebeurd. Dat deed dus hier in deze gebeurtenis en dat het... eerder of later nog een keer gebeurt. Dat zou best kunnen. Dat zie je wel meer in het evangelie. Dat iets één keel wordt beschreven. 2 keer bijvoorbeeld de tempelreiniging. De Heer heeft het aan het begin van zijn optreden een keer gedaan. En ook aan het einde van zijn optreden. Wordt dus 2 keer beschreven. Een keer bij Johannes. En een keer ook door de andere evangelist. Dan heb je die ontmoeting in het Galilea. En komen die ouders. Ik weet niet, een stuk of... 7, 8 oude paren, of 3 of 5, ik weet het niet. Kindje gekregen, of misschien dat die kinderen iets groter zijn, die lopen dan mee. En die ouders zitten natuurlijk vol met zorg over hun kinderen. Dat had je toen in die tijd, je had niet van die fijne medische voorzieningen die wij hebben. Ziekenhuizen en goede eten en goede sanitaire voorzieningen. Dus er stierven nogal wat kinderen in die tijd van de Bijbel. Kindersterfte was veel groter dan vandaag de dag. Dus, en bovendien, in het kraambed stierven er ook veel moeders. Dus je hebt wel een wat andere situatie. Je hebt een situatie waarin er toch veel meer zorg en veel meer, ja, verdriet ook vaak bij ouders is als het gaat over hun kinderen. De toekomst van hun kinderen, noem allemaal maar op. En daar waren de overgrote deel van die ouders natuurlijk ook geweldig mee bezig. We waren net ouders, u en ik. En als je dan ziekte hebt bij je kinderen en zorg en moeite en ja, er komt dus een hongersnood of er is dus te weinig gebrek aan eten. Nou, er waren de meeste ouders in Israël waren daarmee bezig. Met het eten en met het drinken en met kleding en nou, noem allemaal maar op, gewoon die aardse dingen. En daar vulden ze gewoon zo gemiddeld hun bezig zijn met hun kinderen in. En verder gingen ze natuurlijk naar de synagogen en probeerden die kinderen op tijd zoon der wet te maken. En nou ja, zo ging dat allemaal. En hier komen nou een paar ouders. En die hebben waarschijnlijk toen de Heer Jezus de bergrede uitsprak wat geluisterd. En in alles blijkt dat die ouders, in onderscheid tot een heleboel andere ouders, vooral bezig zijn met dat geestelijke welzijn van hun kinderen. En dat is natuurlijk al een groot wonder eigenlijk. Dat er nou zomaar een paar ouders komen die zeggen, ja, eten, drinken is wel belangrijk en dat mijn kindje goed mag opgroeien, dat is ook wel belangrijk en zo, maar dat is toch niet het allerbelangrijkste. Die ouders zijn ermee vervuld dat hun kinderen een keer sterven en dat ze God ontmoeten en dat het leven vol met ernst is. En die begeren dus dat de Heere, die profeet uit Nazareth, met hun kinderen bidt. En hun kinderen zegen. Dat deden ze in de synagoge ook wel. De rabbi uit de synagoge kon dat ook doen. Maar ze komen nou in het bijzonder tot de Heer Jezus. Want ze hebben gemerkt en gezien dat de Heer door God gezonden is. Een profeet door God gezonden. En daar komen die ouders. Nou, in de eerste plaats. Wat is dat een groot wonder, hè? Dat je nou met je kinderen niet in de allereerste plaats maar bezig bent met hun opleiding en met hun gezondheid en met nou, al die dingen waar die mensen ook mee bezig zijn geweest. En dat ze zeggen, Heere, zou u onze kinderen willen zegenen? Wil u ervoor bidden? Het wonder van genade zit er eigenlijk in. Als we die tekst zomaar lezen en die ouders zien dan, ik sta er ook een beetje verwonderd van dat er zulke mensen waren toen. Kennelijk is die prediking van de Heer Jezus gezegend in de harten van de ouders. En als dat zo is, dan krijgen die ouders ook hun kinderen. Dan heeft dat invloed voor hun kinderen. En dan gaan ze hun kinderen ook bij de Heer brengen. Dat gebeurde toen en dat is nu vandaag nog zo. Ik zei net al, we hebben ook vandaag een dag zorgen met onze kinderen. En dat ze een mooie opleiding krijgen en dat ze mooie kleren, goede kleren aan hebben en dat ze gezond zijn. En al die dingen hadden ze toen ook en vandaag ook. Maar die oudersgemeente, het gaat hun om het allerbelangrijkste. En hoe moeten wij dat dan vandaag, als je die ouders nou zo eens voor je haalt en denkt van, ja, hoe hebben zij dat gedaan en hoe zou je dat vandaag nou gestalte moeten geven? Hoe komt dat nu uit dat vernieuwde, uit dat wedergeboren hart? Hoe komt dan dat brengen van die kinderen bij de zaligmaker? Want dat doen ze. Hoe komt dat nou tot stand? Hoe krijgt dat nou gestalte? Nou, laat ik een paar dingen noemen hoe dat nou moet. Wat die ouders doen, het is dus ook een les. Is in de eerste plaats al van groot belang in ons bidden. Ik hoop dat u elke morgen bidt en elke avond is minimum, hè, 2 keer per dag. En dan komt u bij God met uw persoonlijke zorgen. Met de zorgen misschien van uw familie. En ik hoop ook dat u bij God komt met uw kinderen. Met Piet, en Corine, en Wilma. En Thea en alle die namen. En dat u eerst maar begint met de Heer erover te praten en te spreken. Want dat is wel het eerste waarin die ouders ons een voorbeeld moeten zijn. Dat we in onze gebeden de Heer als het ware lastigvallen. Zeg, Heer, dat heb u toen gedaan bij die ouders die met die kinderen kwamen. Dat vandaag nou nog doen. En wil u naar onze kinderen omzien. Maar God wandelt ook vandaag onder ons in het gewaad van zijn woord en door zijn geest. En er wordt nergens in de Bijbel verboden dat wij voor onze kinderen bidden. Integendeel, dit voorbeeld moet er ons toe aansporen. Tweede plaats. Dat we ook in ons voorbeeld, dus in onze levenswandel, onze kinderen niet in de weg staan, maar juist bevorderen en dat we ze bij de Here brengen en bij de dingen van de Bijbel. Dat we, ik noem maar iets, met die dingen van de kerk en van de Bijbel, niet op een slordige wijze, maar op een hele eerbiedige wijze omgaan. In onze bidden, in ons omgaan met de dingen van Gods koninkrijk. Daar is natuurlijk ook heel veel, ja, wat we zouden vermanen zouden moeten. Maar hè, dat we proberen onze kinderen de Bijbel voor te lezen, de Bijbelse verhalen te vertellen. Het is natuurlijk soms wel erger dat een kind op de basisschool amper weet wie Abraham is. Dan is er wel in de opvoeding even iets misgegaan. En dat kinderen op de basisschool Psalm 81 vers 12 en Psalm 116 vers 1 en Psalm 100 vers 4 en nou ja, al die bekende psalmen, dat begint niet op de basisschool, dat begint al thuis als een kind de eerste woordjes begint, dan beginnen ook die eerste psalmversen en die moeten er echt ingescherpt worden. Echt. Ja, maar dat is tegenwoordig in onze moderne tijd. En we gaan maar een keer naar een sterrenbed. Als mensen niet meer lezen kunnen, gaan er nog maar een psalm zitten. Wat er in je vroege jeugd is ingescherpt, dat komt dan naar boven. Dus in het gebed, in de omgang met de dingen van Gods koninkrijk. En ook in onze gesprekken. Natuurlijk, er is tussen ouders en kinderen ook gesprek over school en gesprek over nou, allerlei dingen. Maar ook dat ouders en kinderen in dit opzicht voor elkaar niet een gesloten boek worden. Gebeurt dat dan? Zijn er dan ouders die met hun kinderen nog nooit over deze dingen spreken? Nou gemeente, dan zou u er toch versteld van staan. Hoeveel jonge mensen waar je gesprekken mee hebt bij belijdenis doen, en bij huwelijk, en op catechisatie en waarvan alles wordt besproken, maar nou juist dit niet. En waarom spreek je er dan thuis nooit over? Ja, nou ja, mijn vader zegt dat is te moeilijk. En mijn moeder zegt dat is alleen voor Gods volk. En ja, alsof dat er allemaal toe doet, gemeente. We hebben toch bij de doop wel ons ja-woord uitgesproken. En dat we onze kinderen zullen opvoeden in die voorzijde leer. Dus in die leer van het doopformulier, in de leer van onze belijden, in de leer van de Bijbel. En dat wij thuis gewoon aan onze kinderen vertellen, joh, nou moet je bekeerd worden. Dat is het allerbelangrijkste. En dan zegt zo'n kind, wat is dat dan, bekeerd? Nou, ja, joh. En ben u al bekeerd, mama? Ja. Misschien moet ik dan wel huilen. Nee, ik ben nog niet bekeerd. Maar hoe is dat dan? Wat is dan bekeerd? Nou, daar kunnen we veel van lezen in de Bijbel. Bijvoorbeeld in Lucas 15. Dat gaat over de verloren zoon. En bij bekering, dat zijn eigenlijk twee dingen. Dan word je bedroefd over jezelf en over je zondige bestaan. Want dat is heel erg. En in de tweede plaats, bekering, dat is een terugkeer door genade naar God. En dan ga ik het een beetje proberen uit te leggen aan de hand van de Bijbel. En als je zo eens een gesprek hebt met je dochter of met je zoon van een jaar of 4, 5 of 7 of 8. Dan zegt zo'n kind soms, als het onder de indruk is, Zou dat nou voor mij ook kunnen? En dan bid je gewoon met zo'n kind. Zullen we er samen eens om bidden? Die ouders brachten hun kinderen bij de Heer. Wat een gelukkige ouders en wat een gelukkige kinderen. Nou, in de tweede plaats. Wat doen die discipelen? Want dat zien we dus ook in dit gedeelte wel staan. Dat de discipelen, die zijn er ook bij. De Heer Jezus dus aan het spreken. Voor het gedeelte daarvoor, dat gaat over een gesprek over echtscheiding. En, nou, dat is met die schriftgeleerden en fariseeën en wat Mozes heeft geleerd. En over een scheidbrief. En, nou, dat gaan allemaal over hele diepe dingen. Moeilijke dingen ook. De discipelen staan daarbij en die zien die ouders dan aankomen met die kinderen. Of de Heer ze wil zegenen en ze wil omringen met zijn armen. En met hen wil bidden en voor hen wil bidden. En die discipelen die staan erbij en zeggen, nee, die kinderen moeten niet bij de Heer. Want de Heer is nu veel te druk met die belangrijke dingen van dat huwelijk. En dat is natuurlijk belangrijk. Dus de discipelen willen de Heer een handje helpen. Met goede bedoelingen vanzelf. En die zeggen tegen die ouders, nou, nu even niet. Een ander keertje maar. Of later, of even nu niet. Want daar heeft de Heer die zulke belangrijke dingen aan doen, is nu geen tijd voor. Zo ging dat. Dus die discipelen, die bestraften die ouders. Ja, nou laten we eerst eens zeggen dat die discipelen bekeerde mensen zijn. Op Judas na waren het 11 bekeerde mensen, kinderen van God. En die discipelen hebben nu al 3 jaar lang omgang gehad met de Heer Jezus. Dus ze hebben ook al heel veel geleerd van de Heer. En dan doen ze dit. Ja, en toch is dat niet goed wat ze hier doen. Wat moeten we daar nou van leren, gemeente? Nou, in de eerste plaats dat wij natuurlijk, als mensen goede dingen zeggen, dan moeten we daarnaar luisteren. Dat geldt voor de prediking, dat geldt voor de ouderling, dat geldt in allerlei opzichten, in allerlei maatschappelijke situaties. Als de ware dingen, bijbelse dingen worden gezegd, hebben we daarnaar te luisteren, daarnaar te voegen. Maar alles wat gezegd wordt, hoeft nog niet altijd waar te zijn. Het moet wel gefundeerd zijn in de Bijbel. En wat is het gelukkig? Dat de Heer ingrijpt. En dat de Heer even duidelijk maakt dat die discipelen 12 hinderpalen zijn voor die ouders en voor die kinderen. Kijk maar, daar staat het. Verhinderen. De kinderen mogen niet worden verhinderd. Nou, dat hebben die discipelen toen gedaan. En dat is, de Heer keurt dat streng af. En het is dus vandaag ook nog streng afkeurenswaardig. Dat als ouders of kinderen bij de Heere komen. En bedelen om dat ene nodige. Dat we een hinderpaal zijn. Kan dat dan? Natuurlijk kan dat. De discipelen, dat konden bekeerde mensen. Dat gebeurt dat dus ook vandaag. Je leest het trouwens in de Bijbel op verschillende plaatsen dat dat voorkomt, dat mensen elkaar in de weg staan, verhinderen. En nu in het bijzonder dat kinderen, jonge mensen worden verhinderd. Hoe zou dat nou kunnen? Hoe kun je nu jonge mensen, je kinderen verhinderen om tot die zaligmaker te gaan? Nou, dat kan bijvoorbeeld door je hele manier van leven. En dat je eigenlijk net doet alsof al die aardse dingen, of dat nou het belangrijkste is. En dan krijgt een kind een idee, ja, de Bijbel die ligt daar wel op een plank of in de boekenkast. Maar het gaat natuurlijk om de gezelligheid en de familie en praten met elkaar over die Bijbel, dat inderdaad, het is ook maar iets bijkomstigs. Een hinderpaal op die manier te doen. Je kunt ook op een andere manier een hinderpaal zijn. Het is dat we, ja, zelf die hele boodschap van God niet serieus en ernstig nemen. Bijvoorbeeld door onze plaats af en toe eens leeg te laten in de kerk. Nou, dan krijgen kinderen natuurlijk een slecht voorbeeld. Een slecht voorbeeld doet slecht volgen. Ja, zo werkt dat. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat we, nou, vooral de negatieve dingen breed met elkaar onder het eten gaan zitten uitmeten. En het kan natuurlijk ook zo zijn dat we een hinderpaal zeggen dat, ja, bekering, wedergeboorte en al die, ja joh, maak je er maar niet druk om, het is al lang in orde. Je hoeft helemaal eigenlijk niet naar de Jezus te gaan, je hebt helemaal geen zaligmaker nodig, want je bent zo'n lief kind en je bent zo'n aangenaam kind. Jij hebt dat niet nodig hoor. Ja, dat zeggen we natuurlijk niet hardop, maar we doen wel net alsof. Gemeente, onze kinderen hebben dat wel nodig. Ze hebben nodig dat er een wonder van Gods wegen plaatsvindt in hun leven. En dat is nodig en dat God dat ook kan. En als we dat gaan verzwijgen, dan worden we een hinderpaal. Dus dat moeten we wel goed doen. En we kunnen ook bijvoorbeeld een hinderpaal worden doordat we, ja, die dienst van de Here op een verkeerde manier voorstellen, dat een kind daarover hele harde en hele verkeerde gedachten krijgt. Dat dat alleen niet is voor hele oude mensen en met een heel bijzonder taalgebruik. En dat dat niet in het volle leven gesteld is. Dat bijvoorbeeld de Heer vandaag niet meer zou werken onder jongeren. Ik zeg wel, het is een groot wonder natuurlijk als God werkt. Maar denk erom, God gaat onder jongeren en ouderen voort. Want dat is een belofte van de Pinkstergeest. Uw ouderen zullen dromen en uw jongelingen zullen gezichten zien. En God vervult zijn belofte. Hoe we helemaal niet over in te zien, God vervult zijn belofte. Dus wij moeten geen hinderpalen opwerpen. Dat mag niet. En de Heer heeft dat ernstig voor gewaarschuwd. En dat geldt dus ook vandaag. Dat is wat de discipelen doen. En tenslotte, nu gaan we nog stil. Dat is het mooiste natuurlijk van de gelijk van dit geschiedenis. Wat de Heer Jezus doet. En dan staat hij bij Matthäus. Dat de Heer die kinderen ontvangt. Matthäus 15. Hun de handen opgelegd had. En Mark dat hij hen gezegend heeft. En dan las ik bij Calvijn iets heel moois. Dat zal ik eerst maar even voorlezen. Door hen te omhelzen, verklaart Christus dat hij hen rekent tot zijn kudde te behoren. Zal ik het nog even een keer herhalen? Door hen te omhelzen, verklaart Christus dat die kinderen tot zijn kudde behoren. Die kinderen die daar dus gebracht worden, zegt Calvijn, dat is zijn oordeel. Dat zijn kinderen, die zijn al in de hemel. Dat zijn kinderen van God. En dat is natuurlijk best ontroerend, hè? Dat de Heer die kinderen opneemt onder het getal van zijn schapen. En onze kanttekenaar zegt ook, het zijn kinderen des verbonds. In tegenstelling tot anderen. En dan openbaart de Heer die het grote geheim in die zegening. Dat hij nog voortgaat met zijn kerkvergaderend werk. Dan zien we dat ontroerende beeld oprijzen. Het zalig maken. De profeet, priester en koning. Daar komen die kinderen, ik weet niet, misschien een stuk of 6, 7 of 5, ik weet niet precies. En de Heer die zegent die kinderen. Zie je staan gemeten. En dan even een boogje stil. Dan gaan we eigenlijk dat doopformulier wat er allemaal in staat, hè. Wat Christus hier nu openbaart. Dan zegt hij, kijk. Die kinderen, die zijn al door God, mijn Vader, heeft ze van eeuwigheid lief gehad. Want in die zegenende zaligmaker ligt Gods eeuwige verkiezing. Het vrije welbehagen Gods. Ook uit de mond der kinderkunst heeft God sterkte gegrondvest. En het kan ook al in het leven van kinderen openbaar komen. En daar moeten we naar luisteren, daar moeten we ook aandacht op geven. Die reden dat we verblijden over dat die kinderen stonden, hebben ze handen opgelegd. Dit, het verkiezend werk van zijn vader kwam daar openbaar. Wat hebben die discipelen wellicht beschaamd bij staan kijken. Hadden ze nog nooit gedacht. Dat is wel waar. In de tweede plaats. De Heer staat daar zelf. En dan staat hij daar zo zegenend over die paar kinderen. Een stuk of 7, 8, misschien 5, ik weet het niet. Er staat geen getal. En dan toont de Heer dat hij nu de verlosser is van die Adams kinderen, die kinderen zijn ook van Adam en Eva. Liggen ook in hun verlorenheid en in hun reddeloze, net als hun ouders. Wie zal een reine geven uit hun onreine? Niet één. Jezus zegt, voor deze kinderen die er staan, geef ik mijn bloed. Daar ben ik voor gekomen. En mijn schapen horen mijn stem, zullen ingaan en uitgaan en weide vinden. En openbaart de Heer is al de verlosser van zijn kerk. De enige verlosser. En tenslotte in de derde plaats. Ja, we weten niet hoe oud die kinderen zijn. De teksten blijkt wel dat het vaak dat het jonge kinderen zijn. Dus erg jong. En dan denken wij misschien, ja, die kinderen zullen nog wel niet kunnen geloven. En hebben daar misschien ook nog niet de blijken van kunnen geven en zo. Dat staat nog maar te bezien. Hè? U weet dat Johannes de Doper, die was nog in de moederschoot. En toen sprong hij al op toen hij de stem van Maria hoorde. De moeder des Heren. Johannes de Doper had, ja, toch iets van een reactie. En dat zien we wel meer in de Bijbel. Hoewel natuurlijk de Heren ook op een onmiddellijke wijze bij jong stervende kinderen kan werken. Denk maar aan het kind van David en Bathsheba. Dat is David, ik zal wel tot hem gaan, hij zal niet meer tot mij gaan. Ik zal tot hem gaan, dat is in de hemel. Maar in die jonge kinderen heeft de Heilige Geest ook gewerkt. En heeft hij zijn genade willen verheerlijken. Natuurlijk bij kinderen op een misschien wat eenvoudige manier. Het altijd dan eenvoudig. Zegt de Heer trouwens ook in het 18e hoofdstuk. Het ding gaat niet wordt gelijk een kinderke. Je kunt het koninkrijk der hemel helemaal niet binnengaan. Dat is wel waarheid. Het zijn ook Adams kinderen. Ook verdriet gekregen van hun zonden. En ook de genade van de Heer Jezus. Die nu ging schitteren en waar ze deel aan hebben gekregen. Ja, in dat zegenen betoont de Heer dat hij als het ware voortgaat met zijn kerkvergaderend werk. Is dat nou niet een boodschap ook voor vandaag? Vooral voor onze kinderen, voor onze jonge mens. Dat hier nou een zaligmaker staat. Die inderdaad met die schriftgeleerden heeft gesproken over echtscheiding en over moeilijke zaken, over leer en leven. Maar er dan een paar kinderen worden gebracht, ouders. En daalt die zaligmaker af. En opent hij zijn heerlijke armen. En dan zegt hij, laat de kinderen tot mij komen. En verhindert ze niet. En gemeente jong en oud. Dat is de enige goede plek waar we terecht kunnen. Dat is het enige heilzame leven. Dat we in ons leven, hoe misschien beperkt ook, met hoeveel mitsen en maren ook omgeven. Maar dat we dat kleine poosje hier op aarde, het een leeft 50 jaar, het ander leeft 60 jaar, het ander leeft 3 jaar, het ander leeft 7 jaar, weer andere 20 jaar, maar we dat kleine poosje hier op aarde gebruiken. Om dat ene nodige te vinden, gemeente, dat mag alles waarop gericht zijn. Want als we dat hebben gevonden, dan hebben we het leven gevonden. Dan trekken we een welgevallen, trekken we iets heerlijks van de Heer. En zo kwamen er die kinderen. We zien wat die ouders doen. En dat is leerzaam en verootmoedigend. Dan zien we wat die discipelen doen. En dat is waarschuwend. Dat moeten we niet nagaan doen. We mogen geen hinderpalen opwekken. En we zien tenslotte de Heer Jezus. En dat is verwonderd. Dat naar die grote zalen. Dat is gekomen. Om het verlorene te zoeken. En dat hij nu onder de kinderen zijn rijk wil bouwen. Nou ga ik dat nog even toepassen. In de eerste plaats naar de ouders. Wat heb u nou vandaag gedaan? Hoe heb u uw kinderen grootgebracht? Ik weet wel, u kunt ze niet bekeren. Dat moet u ook vooral niet doen. Hè. U kunt niet uw kinderen bekeren. Dat kom je wel tegen, de ouders bezig met hun kinderen te bekeren. Maar dat zal niet lukken. U moet ze op dat ene adres brengen. Net als de vader van de maanzieke knaap. Die komt met zijn hopeloze zoon bij de zaligmaker. Daar moet u naartoe. Ik hoop dat u die plek ook veel zult bezoeken. En dat er in de hemel wordt gezegd, kijk, daar liggen de twee op hun knieën. Voor hun 3 kinderen of 4, daar liggen de twee daar en daar. En dat de engelen dat zien. De engelen zien dat, hè. Die zien de voortgang van het werk Gods in deze wereld. En dat ze dat horen. En dat de blijdschap zal zijn over de hemel, over een zondaar die zich bekeert. Blijdschap in de troon. De tweede plaats, dan is het ook tot vermaning, tot waarschuwing. Want o, dat wereldse leven, dat zondige leven, dat kleeft ons allemaal aan, gemeente. En wat is het nodig dat de Heer ingrijpt? En dat we dat wonder van genade kennen, door leven, daar ook uitleven. Je hebt misschien vanmiddag in de kerk worden het slot van het stuk van Flevel wel gelezen. Maar we nooit ziek zijn geworden van de zonden. Hebben we ook geen medicijn meer. Dus als God begint, dan worden we ziek van onszelf en ziek van de zonde, doodziek. We hebben een medicijnmeester nodig en dat houdt dat ons bezig. Dan zijn we toch tekortgeschoten voor onze kinderen. Dan hebben we toch een slecht voorbeeld. Dan hebben we een schuld gemaakt. Net als die discipelen. En in de derde plaats. Wat hebben we hier toch een gewillige heiland gemerkt. We staan nog steeds gereed om zondaren te ontvangen. Wat staat hier een indrukwekkende koning. De enige ware koning. Wat ontmoeten we hier een volkomen hoge priester. Die zonden vergeeft. En wat ontmoeten we hier? Een priest, een profeet die onderwijst in al de waarheid. Gemeente, jong en oud. Die kinderen zijn er eeuwig gelukkig mee geweest. Ze juichen inmiddels voor Gods troon. En al wat God rocht, het zal juichen tot zijn eer. En dan straks staan we voor God. En mag dan onze belijdenis zijn. Zoals die ouders, hè. Zie hier ik. En de kinderen. Die gij mij gegeven hebt. Dan is er een eeuwigheid voor nodig om dat uit te wonderen. Om daarvan te zien. Dat er nog één is geweest die je op heeft gezocht en opgeraapt. Dat zou tegenovergesteld op tot droevig zijn. Dat uw kinderen straks tegen u zeggen, de dag des oordeels, vader en moeder. hebben me er nooit op die plek gebracht. Zelf er ook nooit gekomen. Dan zal dat eeuwig knagen aan uw geweten. Want er was een zaligmaker, volkomen bereid om ook u op te rapen. Tot eer van zijn naam. Amen. Wij gaan samen eindigen. Heere, zo bracht u ons een ogenblik samen in uw huis. Om stil te staan bij de doop en bij de betekenis ervan. Ook bij uw woord en hoe er nu eeuwen geleden een paar ouders zijn gekomen met hun kinderen. En dat u uw armen hebt uitgebreid over die ouders en over die kinderen. Dat ze uw zegen hebben ontvangen. Schapen van de kudde. Leer het ons toch verstaan en leer het ons ook bedelen, Heer. Mag ik van die grote kudde dan een heel klein schaapje zijn? We hebben het liever niet. Het is louter genade dat het u het werk door uw geest tot eer van uw naam. Om Jezus wil. Is met ons in het verdere van deze week. Wil de ambtelijke arbeid zegenen. Gedenk in alle opzichten. U is het allemaal volmaakt bekend. Denk aan de familie die niet bij de begrafenis. Wees ook met uw dienaar. Wilt u hem helpen, Heer. Om een woord op zijn tijd te spreken. En verblijd ons door uw daden. We bidden het uit genade. Om Christus wil. Amen. Slotzang, gemeente, psalm 25, het vijfde vers. Loutere goedheid, liefde, koorden en wat er verder volgt. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.